vandaag weer mee te nemen. Zoals u ook kunt zien, de gelovigen en alcohol, deel 2. Vorige week hebben we inderdaad daarbij stilgestaan, maar ik denk dat er meer is wat ook gezegd mag worden. En daar willen we dan ook de Heer zijn leiding over vragen. Zullen we ons met elkaar verootmoedigen voor de Heer en vragen om zijn leiding? Vader in de hemel, als eerste willen wij bij u komen en u gewoon danken. Danken voor het wonder dat u uw zoon gezonden heeft naar deze wereld. En dat hij zijn leven aflegt voor zondaren. Voor mensen die geschapen zijn, Vader, naar uw beeld, maar zo diep gevallen zijn dat er niets goeds meer in ons is. In vergelijking tot met wat we geschapen waren, Heer. Wij zijn allen tekortgeschoten voor de glorie en heerlijkheid van u. We komen niet halverwege, Heer, tot uw heerlijkheid. We maken het niet tot 10%, Heer. Wij hebben een 0 op 0. Wij bereiken niks. En dat u daarvoor uw zoon zond, om in onze plaats een offer te brengen, zodat wij door geloof alleen gerechtvaardigd voor u kunnen staan en komen te staan, dat u ons rechtvaardigd verklaart, dat onze positie verzekerd is en dat u nu een opdracht geeft om waardig te wandelen. En Heer, zoals we net spraken over de Paulusgemeente waar wij uit voortgekomen, Heer, dat wij eruit voortgekomen zijn, was onwaardig. Wij hebben veel onwaardig gewandeld naar onze broeders en zusters in de Heer. En we zijn u dankbaar uit de diepte ook van mijn hart. Om te zien dat we weer welkom zijn, Heer. Welkom bij onze medebroeders en zusters, bij uw kinderen, Heer Jezus, die wij zo onheus behandeld hebben. Heer, als oudste hebben wij al een tijdje gesprekken achter de rug. Heer, maar dat nu de deur open staat, dat de deur naar ons collectief wordt opengezet, Heer, is een geschenk van u. Daar danken wij u voor, Heer, dat u ook in hun harten gewerkt heeft. Maar wilt u zo ook verder in onze harten werken, Heer, dat wij ook zo verder toenadering mogen zoeken. En dat wij alles doen wat u van ons vraagt om eenheid na te streven. Voor zover als u dat in uw woord vraagt, Heer. Want u bent de God van vrede. Heer, het evangelie is juist het evangelie van vrede. Is daar waar onheil is en waar onrust is en waar relaties verstoord zijn, waar onvrede is, bent u gekomen om vrede te scheppen. Door het offer van uw zoon. En Heer, wat is dat heerlijk om te mogen aanvaarden. We danken u ook, Heer, voor de bezoekers die in ons midden zijn. Mogen zij ook die vrede van u, Heer Jezus, in hun harten kennen. Neem ons zo mee doorheen uw woord en laat ons zien hoe we moeten wandelen als we vandaag weer stil willen staan, Heer, bij hoe wij met alcohol om mogen gaan. Dan wil ik zo vragen dat u ons leidt, dat u ons voedt en dat u ons ook helpt om daar te stoppen waar uw woord stopt, niet meer te spreken, maar ook niet te zwijgen waar nodig. Heer, zegen deze tijd. Als u het niet zegent, Heer, zal het niets bewerken wat tot uw heerlijke naam zal strekken en wat tot versterking van ons geloof mag zijn. En daarom, Vader, mogen wij vragen of u dit wil zegenen in die wonderbare naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Op wie wij staan, want hij is onze rots. In zijn naam, Vader, bid ik en bidden wij. Amen. Wel, u mag in uw Bijbels gaan naar Efeze hoofdstuk 5 vers 18. Efeze hoofdstuk 5 vers 18. En wat ik vorige week al zei, we zijn eerder geneigd om naar deel 2 van het vers te gaan. Ik heb toch gemeen om wat langer stil te staan bij deel 1. Bij het eerste deel van het vers. Laten we het gewoon even met elkaar lezen. En word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is. Maar wordt vervuld met de geest. Wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is. Nou, wat ik vorige week al zei, we zijn eerder geneigd om naar de deel 2 te gaan en dit stuk over te slaan of hier maar heel kort aandacht aan te besteden. Maar ik heb u vorige week meegenomen om ook te laten zien wat de Bijbel zegt over dronkenschap. En eigenlijk zijn we, is het heel eenvoudig, de Bijbel verbiedt het. Dat staat ook in dit vers, word niet dronken door wijn. Dat is een opdracht, het is een absoluut verbod. Dat is duidelijk en helder. Want waarom ook voor een groot gedeelte? Er zit altijd losbandigheid in. Dat zien we ook, waarin losbandigheid is. Dronkenschap brengt nooit iets goeds voort. Nooit. Altijd ellende, ruzie, miserie en narigheid. Wat dat er gaat, schetst de Bijbel ook een heel reëel beeld van alcohol en alcoholmisbruik. Dat hebben we vorige week kunnen zien. We doen er goed aan om dat ter harte te nemen. Alcohol heeft namelijk een groot scala aan onvoorspelbare factoren. Ik bedoel, als we het nuttigen, we weten niet eens wat het in ons lichaam doet. We weten niet wanneer het zijn intrede doet. En dat het onvoorspelbaar is, dat zien we ook. Want er is nergens een indicatie in de Bijbel die zegt hoeveel we mogen drinken. En dan bedoel ik alcohol, als ik daarover spreek vandaag. Of wijn. Nergens wordt een promillage neergezet die wettelijk toegestaan is. Maar de Bijbel is wel heel eerlijk over alcohol. Het spreekt er veelvuldig over. Mijn excuses. Ik weet niet of u die momenten ook wel eens gehad heeft als u spreekt met medegelovigen over het punt van alcohol en wijn of alcoholgebruik. En we komen op het punt van alcohol, daar zijn we meestal heel snel uitgesproken. Dat is een grijs gebied. Daar mogen we zelf bepalen waarin we wandelen. De een neemt het, de ander laat het. En we gaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 8. We maken er een grijs gebied van. We gaan naar Romeinen hoofdstuk 14. En dat is een van de eerste reflexen waar we heen gaan. Is om te vluchten naar genade, om het zo maar te zeggen. Te vluchten naar de genade. Een van de eerste zaken die wij in ons evangelisch christendom, waar we heen vluchten, die we hoog in het vaandel hebben, is genade. Door genade alleen worden we gered. Door genade alleen worden we behouden. En ja, dat is een belangrijk theologisch feit. Maar soms gaan we zover dat genade alleen genade wordt. Begrijpt u het verschil? Als wij inderdaad stellen van Christus heeft ons bevrijd, dan durven wij nog alles door te lopen en te zeggen van ja, maar het enige wat nu telt is dat wij vrij zijn in Christus. Genade alleen wordt alleen genade. Dat wordt onze toevluchtsoord, als het ware. En als het gaat over alcohol, als het gaat over de gesprekken daarover, dan vluchten we naar het grijze gebied en dan staan wij in het kader van Gods genade en zeggen van, en wie doet mij iets? Ah ja. Dat is ook belangrijk en dat zal ik ook niet eens ontkennen. Maar soms lijkt het alsof wij niks meer te verdedigen hebben dan de genade, dan de vrijheid in Christus. Soms strijden we zelfs uit alle macht om ook maar regels buiten de deur te houden. We willen onze vrijheid maximaal benutten. Waar de Bijbel geen absoluut verbod geeft of geen absoluut gebod. En met grijs gebieden kunt u ook denken aan muziek of kleding of anderszins. wat voor soort huis we hebben. Het grijze gebied is groter dan alleen maar alcohol of wijn. Maar laten we voor vandaag gewoon het dus bij wijn houden en ook in dat gedachte blijven. Zie waar de Bijbel geen duidelijk absoluut verbod geeft. En de Bijbel geeft geen duidelijk absoluut verbod over wijn drinken of alcoholische dranken. Dan staan wij in het grijze gebied en willen dat ook graag behouden en ook maximaal benutten. Ik kan u eerlijk zeggen dat ik daar ook wil staan. Ik hoop dat ik u daar ook in kan houden vandaag, in dat grijze gebied. Het is onvoorstelbaar belangrijk om genade alleen te doorgronden en daarna te leven. Het is essentieel voor elk kind van de Heer om te weten wat de vrijheid in Christus is. Waar de grenzen liggen en waar niet. Het is essentieel om te begrijpen dat alcohol in het grijze gebied ligt waar iedereen heel persoonlijk in mag wandelen. Een heel eind kan ik daarin meegaan. Wij hebben de vrijheid en ruimte gekregen. Ja, dat beleid ik. Ik ben niet de persoon die hier vandaag gaat zeggen, en ook dat heb ik vorige week al bevestigd, alcohol drinken is geen zonde. Alcohol gebruiken is geen zonde. Maar wat het wel aan mij en aan ons gelegen is als herders van de gemeente, om het Bijbel en de Bijbel te laten spreken voor zover het ook spreekt. En als ik u al zei dat in het grijze gebied waar alcohol invalt, dan is daar meer over te zeggen dan dit alleen. Alcohol valt in het grijze gebied. Maar denk eens met mij mee als we in dat grijze gebied gaan kijken. En dit is iets waar ik mijzelf ook in uitgedaagd heb. Dit is voor mij ook altijd een leerschool van Heer, leer mij. Zie ik dit juist? Is dit wat ik ook kan zien? Waarschijnlijk had ik nooit geen twee preken gegeven als ik alcohol op gelijke voet kon stellen in het grijze gebied met andere dingen in het grijze gebied. Maar volgens mij zijn er een aantal dingen die voor alcohol zwaarder ingewogen mogen worden. Als je naar alcohol kijkt en de gruwelijke dingen die erachter wegkomen, maar ook vooral de implicaties en de gevolgen voor onze medemens en onze maatschappij, dan twijfel ik of het zo makkelijk is te zeggen, alcohol valt in het grijze gebied. Alcoholmisbruik, daar komen we zo nog een klein stukje op, ik ga niet heel veel details aanhalen uit de maatschappij waarin we leven of statistieken. Maar alcoholmisbruik heeft gruwelijke gevolgen voor de omstanders waarin we en de mensen waarmee we leven. En het geldt voor andere verdovende middelen ook. Gelukkig hebben wij in België inderdaad een lange lijst met verdovende middelen die wekelijks langer wordt, hè? Er komen steeds nieuwe chemische producten, er komen steeds nieuwe manieren om het te maken. Van de week hoorde ik op de radio ook weer een nieuw verdovend middel dat werd gemaakt op een speciale manier. Maar het was heel eenvoudig en het had te maken met wc-reiniger. Je kon het zo halen, je kon het zo samenmengen en je had een verdovend middel. Gelukkig zijn vele verboden, vele dingen hier zijn illegaal. En waarom? Om de problemen beheersbaar te houden. Als ik alleen al kijk naar de laatste jaren, hoe vaak, en dat is het punt ook waar ik een beetje heen leun, hoeveel problemen er ontstaan zijn door drugs en alcoholmisbruik en het verkeer. Dan hebben wij een enorme impact daar. Waarvan ik zeg, grijs gebied? Vraagteken? Er is iets meer over te zeggen. Gelukkig hebben we legale verdovende of illegaal verdovende middelen waar we een lange lijst van hebben die door de overheid verboden wordt. Alcohol staat daar niet bij, hè? Maar misschien ook wel eens goed om na te denken hoe wij tegenwoordig met legale verdovende middelen omgaan. Denkt u legale verdovende middelen? Ah, die haalt u bij de apotheek. Wees maar niet bang. Die kunt u gewoon bij de apotheek halen. Tegenwoordig hebben ze allerlei middelen om ons plat te leggen. Om ons lam te leggen. Om ons te verdoven en te drugeren. Het enige verschil is met die illegale is dat dit dus inderdaad wetenschappelijk onderbouwd is. En ik zet even de quotatiemarken erbij. Waar ze inderdaad ook zeggen van ja, het is legaal. Maar wat is legaal is dat ze dus de dosis bepaald hebben, die ze je voorschrijven, en het middel wat erin zit, onderzocht is en zuiver lijkt te zijn. Maar voor grote delen van de middelen kunnen verdovend zijn. Vandaag pakte ik nog één beet. En als je gewoon de bijsluiter alleen al leest met de bijwerkingen. Het eerste wat even daarop opviel was rijvaardigheid. Maar waarom tast het mijn rijvaardigheid aan? Omdat het een bepaald verdovend middel in zit. We leven in een tijd mensen met enorme zegen van medische zaken. Maar gewoon ter info, denk na. Want ook daarin kunnen verdovende middelen zitten. Maar goed, ik beperk me vandaag tot de alcohol. Dat is het punt niet om alleen maar over medicijnen te spreken. Of illegale drugs. Maar puur over het alcohol. Er is meer over te zeggen in het grijs gebied dan wat wij tegenwoordig misschien wel eens als kinderen van de Heer inwegen. Weet u nog, vorige week sprak ik over Jesaja hoofdstuk, en ik heb het vers ook bij u neergezet. Jesaja hoofdstuk 28 vers 7 en 8. En daar gaf het omschrijving van de priesters en van de profeten in het volk Israël. En dat werd omschreven dat ook deze zwalkten van wijn, dwaalden van sterke drank. Priesters en profeet zwalkten door sterke drank en ze zijn opgeslokt door de wijn. Op zich is het zwalken niet zo erg, hè? Als je wandelt. Als je valt, ben je de enige die je ermee hebt, dat ben je zelf. Zie? Maar wat nu als je 100 kilometer per uur rijdt in een auto? Zie, dat is ook het punt waarom ik zeg van in het grijs gebied, ja natuurlijk zit er een grijs gebied. Maar de implicaties en de gevolgen van alcohol in dat grijs gebied. En ja, ik kan geen promillage zetten, spreek ik niet over uit. Maar de gevolgen zijn zo dramatisch. 50% van alle verkeersongelukken, waar dodelijke afloop het gevolg is. 50% van al die ongelukken waar iemand bij gestorven is en overleden is, is alcohol bij betrokken. 50%! Wij als evangelie trekken de troef en zeggen alcohol is grijs gebied. Dan zeg ik wel, ik hoop dat u een bepaalde hiërarchie in het grijs gebied aanlegt. Dat bepaalde dingen in het grijs gebied toch wel zwaarder ingewogen mogen worden als anders. Wat we eten en hoeveel we eten, valt ook in een grijs gebied, hè? Als u op zaterdagavond op stap gaat en u eet een hamburger extra, dan ben ik vrij rustig om naast u in de auto te gaan zitten. Dan bent u geen projectiel voor iemand anders. Maar wat nu als je alcohol in je bloedbaan hebt? Zomaar eens dingen die ik inderdaad ook bij u neer wil leggen en zeggen, grijs gebied, alcohol prima, maar maak een onderscheid. Leg ook binnen het grijs gebied een bepaalde ernst aan bij bepaalde producten waarvan ik zeg dat, en ik denk en ik meen dat alcohol een groter gewicht in dat grijze gebied heeft dan de rest die je duidelijker moet definiëren. Niet alles heeft even grote gevolgen voor omstanders in dat grijze gebied. Alcohol heeft een enorme impact op heel onze maatschappij. Het is niet voor niets dat ze zoveel promotie doen van we go for zero. Maar zij zeggen dan we gaan voor zero ongelukken met dodelijke afloop. Neem het mee in uw denken en uw beleving. Hoe u dat inweegt. Dat is nog eens een binnenkomer. Hè? Gelijk het mes op de keel. Maar er is ook heel veel positiefs over het alcohol te zeggen. Zullen we daar eens gaan kijken? Ga dus mee naar Deuteronomie hoofdstuk 14. Want de Bijbel spreekt niet allemaal negatief. Verre van zelfs. Maar soms lees je wel eens mensen die inderdaad ook, als je spreekt over alcohol en zegt dat je daar iets wat meer over wil zeggen, dan gaan de handen omhoog, zeg maar, de Bijbel die spreekt daarover, die moedigt het aan. Jezus veranderde water in wijn en hij dronk wijn, hij werd zelfs een gulzigaard genoemd. Johannes de Doper, dat was een vreemde. Ja. En Jezus, dat was een veelvraat en een dronkaard nog net niet, maar hij dronk wel. Maar laten we gewoon eens naar tekst in de Bijbel gaan. Eens kijken hoe die ook behandeld worden. En de wijn staat ook in het Oude Testament, want daar zitten wij, staat voor zegen. Laten we gewoon vers 22 tot 26 lezen van Deuteronomie 14. Van heel de opbrengst van uw zaad. Ah, dit is trouwens het verbond met Israël. Hè? Dus dit spreekt over een opdracht aan het volk Israël. Van heel de opbrengst van uw zaad, wat het veld jaar op jaar voortbrengt, moet u getrouw het tiende deel geven. Voor het aangezicht van de Heere uw God. Op de plaats die de Heer zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. Nou, even stoppen. Ik wil even meenemen, dit is Israël. Israël is Deuteronomie. Deuteronomie is het boek die eigenlijk de wet geeft net voordat ze het land ingaan. En als de Heer dan spreekt, die zegt hij eigenlijk, geeft hij zijn bevel over wat ze moeten doen als ze in het land zijn. En de Heer zegt, ik kies voor mezelf een plaats uit waar ik ga wonen. En dat wordt Jeruzalem. Dus wat zegt hij eigenlijk van, als je offers wil brengen, dat moet je straks in Jeruzalem doen. Op de plaats waar ik, die ik verkies en mijn naam doe laten wonen. En dan gaat hij verder. Daar moet u de tienden van uw koren, van uw nieuwe wijn, van uw olie en de eerstgeborenen van uw runderen en uw kleinvee eten. Om de Heer uw God te leren vrezen alle dagen. Dat was een opdracht. Breng die offers van alle eerstelingen, van alles wat eerst gegroeid is. Wijn, ja, olie en graan en de beesten, moet je hier brengen. Maar dan zegt hij nog wat, als je wat te ver weg woont, vers 24, als de weg voor u te lang is, als je te noordelijk woont, te zuidelijk, of je kan het niet de afstand niet afleggen, zodat u dat alles niet kunt meenemen, omdat de plaats die de Heer uw God zal uitverkiezen, Jeruzalem dus, om zijn naam daar te vestigen, te ver bij u vandaan is, dan moet u, wanneer de Heer uw God u gezegend heeft, het te gelden maken. Alle dingen die je dus inderdaad, alle eerstelingen, van je wijn, van je graan, van je olijfolie en van de dieren. Moet je verkopen op de plaats waar je bent. Het geld neem je mee. Moet je te gelden maken. En dan vers 26. Daar moet u dat geld besteden. Oh, wacht even, ik sla in over. Hè. Vers 25. Moet u te gelden maken. Het geld in een buidel meenemen. En naar de plaats gaan die de Heer uw God zal uitkiezen. Daar, en dat is dus Jeruzalem, daar moet u dat geld besteden. Aan alles wat uw ziel verlangt. Runderen, kleinvee, wijn, sterke drank, ja, alles wat uw ziel maar wenst. Dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de Heere uw God en u verblijden, u en uw gezin. Tot zover. Nou, regelmatig de gedachte is dat mensen inderdaad zeggen die pogen te verdedigen dat wijn drinken in de Bijbel ook altijd gerechtvaardigd is. Dat zeg ik ook, ja. Het is ook gerechtvaardigd. Dan zeg je, maar kijk, hier mag je je verheugen en... Zeg maar, wacht even, dit is... De context moeten we goed begrijpen. Dit is een verbond wat God gesloten had met Israël. En wat was hun opdracht? Om getrouw van alles wat de Heer hun gaf, alle zegen die de Heer gaf, dat zij in gehoorzaamheid alles ook inderdaad aan tiende teruggaven aan de Heer. Om maar te zeggen van, Heer, u heeft ons overvloedig gezegend. Wij als gehoorzame kinderen willen niets anders doen dan terugbrengen van hetgeen waar u ons mee gezegend heeft. Dat is de context. Dat is eigenlijk veel meer de intentie van wat hier bedoeld wordt. Het is niet zomaar dat de Heer hier zegt van, drink maar wijn. Het is meer zo van... Jullie hebben gehoorzaam gewandeld. Ik heb jullie gezegend met overvloed. En nu brengen jullie het terug. Aan mij als een offer. En wat breng je? Datgene wat van het land komt. Graan. Van de wijnstok. Wijn. Van de olijftakken. Van de olijfboom. Olie. En van het grootvee en het kleinvee. Dat breng je bij mij, om het te laten zien dat de Heer voorziet in het dagelijks leven. Zie, dat is de nadruk. Staat hier dat je wijn mag drinken? Absoluut. Maar je moet de context goed begrijpen om te weten hoe gebalanceerd je zo'n vers moet inwegen. En waarom zeg ik dat? Omdat namelijk in hetzelfde boek, hoofdstuk 28... Hoofdstuk 28 van Deuteronomie ook verteld wordt, als de Israëlieten ongehoorzaam zijn, wat er dan gebeurt. Zie je, het is soms wel eens te makkelijk om gewoon de tekst eruit te halen en zeggen, ah ja, kijk, ze konden drinken. Want dat lees je dan in vers 26 waar we net waren, dat ze zich kunnen verblijden voor het aangezicht van de Heer. Ja, maar wacht even. Dat was alleen maar van de producten die de Heer eigenlijk, waar hij hun mee gezegend had. Het dagelijks voedsel. Maar dan hoofdstuk 28, vers 38 en 39, daar zien we als Israël ongehoorzaam was. En wat staat er dan? U zult veel zaad naar de akker brengen, weinig inzamelen, want de sprinkhanen zullen het opvreten. Wijngaarden zult u planten en bewerken, maar u zult geen wijn drinken of iets verzamelen, want de worm zal er opeten. Olijfbomen zult u hebben in heel uw grondgebied, maar u zult u niet met olie zalven, want uw olijven zullen afvallen. Zie, dat is de context. Het is altijd dat verbond. En dat er wordt gesproken over wijn en over graan, heeft veel meer de nadruk dat God het volk zegent bij de bewerking van het land. Dat ze dagelijks voedsel hebben. En hij gaat eigenlijk van het gewone naar het luxe. Hij begint bij graan. En hij gaat naar wijn. En hij gaat met olie. Ja. Hij gaat van minder luxe naar luxer. Zie je, het volk dat inderdaad in vrede leefde, kon inderdaad ook zeggen van, wij zitten onder onze wijnstok. Luister maar eens naar 1 Koningen hoofdstuk 4, 25. En Juda en Israël woonden onbezorgd, staat er. Ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot aan Berseba, dat is van noord tot zuid, al de dagen van Salomo. Zie, toen Salomo regeerde, was het vrede voor iedereen. Iedereen zat onder zijn druivenstruiken, onder zijn vijgenboom. Er was geen strijd. Dat was verweven met het leven van Israël. Ze waren een landbouwvolk. En dan moet u ook indenken, als we dat zo zien, dat het een landbouwvolk is, dat de Heer hun zegent, dan zien we ook dat het een volk is wat altijd zijn water uit waterputten haalde. Ze dronken uit rivieren, uit beken, uit putten, uit bronnen. In Genesis vinden we Abraham, die oneenigheid had over een waterput. We vinden in het Nieuwe Testament Jezus, die bij Samaria, die vrouw tegenkomt, bij de waterbron. Ben u geneigd om vandaag zomaar water uit de Stiemerbeek te drinken? Het volk Israël drank altijd, was er helemaal van afhankelijk. Wij leven in de tijd dat bij ons water uit de kraan komt. Gecontroleerd, dat hopen we toch. Dat vertellen ze, dus we gaan ervan uit dat het klopt. Niemand, ik krijg hier een fles water aangereikt, ik check het niet. Ik doe het alleen maar op basis van ervaring, dat iedereen die voor mij datzelfde water gedronken heeft, nog steeds hier zit en ik heb het al een aantal keren gedaan en het gaat ook goed. We vertrouwen daarop. Het wordt onderzocht. Zie, wij leven wat dat er gaat in een bijzondere tijd dat water grondig gecontroleerd was. In de tijd van het Oude en het Nieuwe Testament was dat niet zo. Toen leefden ze van waterbronnen, waterputten, beken en stromen. Dat water was niet altijd zuiver, was niet altijd gezond. Wat was dan een goed alternatief? Wijn. Wijn was zuiver. Water was niet altijd even fris. Zeker als je in de zomer een lange tijd geen regen had en je had daar een waterput of een waterpoel, dat was niet altijd zuiver. Wijn was een hele goede vervanger, was een prima aanvulling als de waterkwaliteit minder goed was. Het is vandaag de dag, wij weten wat er in water zit. Er zitten bacteriën die ons ziek kunnen maken. Er zitten verontreinigingen in die we eruit moeten halen. Tegenwoordig hebben we allerlei filters. Als je dit leest, dit is gefilterd water wat ik hier heb staan. Mensen hebben filters tegenwoordig overal. Wij weten vandaag de dag redelijk veel over wat ons zieken maakt, in die tijd niet. Wat blijkt nu mensen? Wijn, bij de fermentatie van wijn komen er namelijk zuren vrij. Melkzuur, appelzuur, barnsteenzuur en wijnsteenzuur. Dat doden bacteriën. Het is niet alleen de alcohol erin die bacteriën doodt. Maar het waren ook die zuren. Het is zelfs een aantal jaren geleden, de onderzoekers die hebben die stoffen uit wijn geëlimineerd. En die wouden daar zelfs een desinfectant uit maken. Zo krachtig was de antibacteriële ingrediënten van wijn. Zie, alcohol is een schitterend stof die ook ontsmet. En die, of ik moet zeggen wijn. Wijn is een schitterende stof die ook ontsmet en die daar ook voor gebruikt wordt. Ja, we zullen dat straks nog even verder zien. Waar ik het nu eigenlijk bij hou is, wijn is een relatief gezond product. Het is zuiver en het is een zuiverend product. Ik ga het toch even nu er gelijk bij pakken. U mag in uw Bijbel gaan naar Lucas. Lucas hoofdstuk 10 vers 34. Maar als we zo doorheen de schrift gaan, dan gaan we ook begrijpen dat als wijn inderdaad zuiver was en zuiverend, en dat het dus inderdaad een bijzondere functie had in Israël, als goed alternatief voor water, omdat water niet altijd zuiver was, dan begrijpen we ook dat het een bepaalde medische, en je ziet al dat ik even wat naar beneden schuif in uw preekschema, dat het medisch gebruikt werd. Dat zien we de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Nou goed, het is een verhaal. Het is niet werkelijk gebeurd. We vinden ook niet de hut waar die geplaatst is. We vinden de herberg niet waar die gelegen is. Al heb ik wel eens begrepen dat ze dat beweren, dat dit de plaats is waar de barmhartige Samaritaan geweest is. Het is een parabel, een gelijkenis. Maar het heeft wel overeenkomsten met de feiten. En wat lezen we daar in hoofdstuk 10 van Lucas, vers 34... Dit is die barmhartige Samaritein. Die ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wat op? Wijn. En dan zie je dat het dus inderdaad ook gebruikt werd als een medisch instrument, als een ontsmetter. Zo zien wij het nu. Voor hun was het, ja, wijn dat werkt. Praktisch gezien was het voor hun heel eenvoudig. Ze konden het zien. Ze hadden dat door ervaring opgebouwd. Als je naar 1 Timotheus gaat, 1 Timotheus 5 vers 23, dan zien we ook dat Paulus inderdaad tegen Timotheus zegt, en ik kan hem ook even voorlezen, drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn voor uw maag. Dit is ook zo typerend dat je dit vindt, waar Paulus inderdaad ook zorg draagt met zijn kennis, die hij hoogstwaarschijnlijk ook van Lucas meegekregen heeft, een algemene kennis was het, maar Lucas, waar we net over lazen, is de enige die dat schrijft over die barmhartige Samaritaan. Hij was dokter. En wat zeggen dat Paulus ook inderdaad aan Timotheus, drink een klein beetje wijn voor je maag. Je hebt zo vaak dat je maag overhoop ligt, drink daar wat wijn voor. Zie, het was algemeen feit dat wijn gebruikt werd als een medisch instrument. De Romeinen gebruikten het kolossaal en veelvuldig. Met al hun gevechtpartijen en al hun strijd en alle militairen die erop uit waren. Het werd zelfs gebruikt bij de gladiatoren. Die inderdaad, nadat ze inderdaad verwond waren, ook inderdaad werd wijn gebruikt voor het ontsmetten van hun wonden. En sommigen die roemden daarin, die zeiden van, bij mij is er nog bijna nooit een overleden. Maar ik gebruik een grote hoeveelheid wijn. Wijn had een rijke medische toepassing. De rabbijnen hadden een uitspraak. En luister, dat is misschien wel eens leuk om te horen. Wijn is het beste geneesmiddel. Waar wijn ontbreekt, zijn medicijnen nodig. Zie, wij hebben dat. Wij hebben andere dingen. Voor hun was het wijn. Dat was bijzonder belangrijk. Het had medische toepassingen. Het was een desinfectant. En dat zit niet alleen op de alcohol vast, want er zitten stoffen in die echt heel goed ontsmettend en bacteriedodend zijn. Misschien nog een feit die wel belangrijk is. En dat is de volgende wel op uw lijst. Dat is: wijn werd vaak verdund. Daar staan we niet altijd bij stil, maar dit is een belangrijk punt. Wijn werd vaak verdund. Zie, in het warme, droge zeeklimaat van het Middellandse Zee. Als je inderdaad in de zomer de temperaturen ver over de 30 graden ging, dan nam je heel veel water. Als het water niet altijd even gezond was, wat ging je dan doen? Dan werd je inderdaad, dan ging je wijn drinken. Wel, als je veel verdampt en veel verliest, dan moet je veel wijn drinken. Wat is het grote gevaar? Ja, dronkenschap. Dat is niet de enige reden, maar ze verdunden het, de wijn in die tijd. Dat was gebruik. De Grieken deden dat, de Romeinen deden dat. Wijn werd verdund. De verhoudingen staan niet vast en dan ga je natuurlijk, dit zijn buitenbijbelse feiten die ik wat naar poog heb in te lezen en in te speuren en te onderzoeken. De verhouding 1 staat tot 3. 1 deel wijn en 3 delen water. Het ging zelfs tot 1 deel wijn tot 4 delen, 1 deel wijn ja, en 4 delen water. Dus het werd behoorlijk verdund. Maar het effect daarvan was dat je eigenlijk een grotere hoeveelheid krijgt. Nou, wij hebben al gauw de gedachte van, de smaak gaat achteruit. Dat denk ik. Ik ben geen wijndrinker. Wij hadden groter volume. Maar het maakt ook dat de rest, wat je maakte, eigenlijk allemaal gezonder werd. Het water wat je toevoegt, werd feitelijk ook, daar werden de bacteriën in gedood. Zo kunnen we het nu zien. En zo begrijpen we dat nu ook. In die tijd was het alleen maar om te zeggen van, ja, we moeten het verdunnen, want als je te veel neemt, dan word je dronken. En het is gezond om het te verdunnen. Want het water wordt er beter van. Zoals bij grote feesten bij de Romeinen was het gebruikelijk om niet alleen gewoon wijn neer te zetten, maar ook kannen met water, zodat iedereen zelf de verhouding kon mengen. Of nog verder kon aanmengen. Dus het was heel gebruikelijk dat wijn verdund werd. Nu, wij lazen net ook al in de Bijbel over wijn en sterke drank. In Deuteronomie hoofdstuk 14 lazen we over sterke drank. Ja, en ik las net Jesaja voor, waar het ook stond over sterke drank. Weet je wat ons grootste probleem is? Als wij denken aan wijn, dan denken we aan een fles, daar staat 10-12% alcohol in. Als wij denken aan sterke drank, wat is het eerste wat u naar boven komt? Sterke drank, 30-40%? Zoiets? Of een product waar alcohol aan toegevoegd wordt, port. Port is gewoon wijn die gefermenteerd wordt en plop, dan gooien ze een klets alcohol bij in, dan stopt het proces en dan ga je naar 18-19% alcohol. Weet je wat het probleem daarbij is? Dat wij de gedachte van nu importeren, of exporteren kan ik beter zeggen, naar de tijd van toen. Sterke drank, wat hebben we daarvoor nodig? Distillatie. Wel, distillatie kwam pas van de 13e eeuw af. Dus vanaf de 13e eeuw konden de alcoholpercentages behoorlijk omhoog gaan. Niet voor die tijd. Dus je ziet dat eigenlijk de termen die daar gebruikt worden als wijn en als alcoholische dranken, want dat waren het ook, waren anders dan nu. Heel anders. Ze werden aangemengd. Ze werden gemengd. Begin van onze jaartelling was het meest gebruikelijke dat wijnproducten werden aangemengd. En we zien dat ook. Het was natuurlijk een gewoon gebruiksartikel. Nou, bij ons is het een exclusieve, voor een gedeelte wel. Dat was de gebruiksartikel. Alle dagen gebruikte je het. Ja. Je nam het bij de maaltijd om dat droge brood wat weg te spoelen. Ja, vanuit de tijd. De Romeinen die hadden ze meer een papachtige maaltijd. Maar in de tijd van de Heer Jezus ging het dan naar broden toe. De broden werden gebakken, die werden gebroken en dat was meer gangbaarder geworden. Dat was wijn een aangename aanvulling bij de maaltijd om het weg te spoelen. Maar het werd vaak verdund. Ga dus mee naar Spreuken hoofdstuk 9. Want daar wordt over gesproken, Jesaja zal ik zo voorlezen. Maar we vinden dat ook aanwijzingen in de Bijbel dat pure wijn eigenlijk niet gebruikt werd. Het was eigenlijk voor de Joden geen gebruik om pure wijn te drinken. Ze mengden het. En Spreuken 9 gaat over de wijsheid. Dus dit is iets waar we naar kunnen luisteren. Ja, dit is een personificatie van de wijsheid. En wat staat hier daar zo mooi? Komt, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Die ik gemixt heb. En dat is de menging met water. Dat is eigenlijk hetgeen wat we hier terugzien zien komen. Is dat als wij kijken naar de wijn in de tijd van onze jaartelling, dat was anders. We moeten voorzichtig zijn om onze kennis van vandaag en de dag en de beelden die wij erbij hebben, om die te leggen op die tijd. Ik sla het vers Jesaja even over. Wijn had ook verschillende kwaliteiten. Als je kijkt in die tijd, ze waren er in verschillende kwaliteiten. Je had de fijne wijn, dat was eigenlijk het pure spul, rood en wit. Vooral wit was door de Grieken enorm geliefd. In de Bijbel vinden we meer de rode wijn. In Spreuken 23 was het rood fonkelende, wordt erover gesproken. In Israël was het hoofdzakelijk rode wijn. En dan had je daar eigenlijk het wat zuiverdere wijn, dus het puurdere spul. Maar dat was voor de elite. Dat werd wel gedronken, als je leest natuurlijk, bedoel, iemand die van alcohol houdt en daarvan geproefd heeft, ja, die wil meer. In de Bijbel lees je dat bijna niet. Dat zat vooral bij de Romeinse cultuur en bij de ongelovigen. Ja, dat is ook wat Paulus naar schrijft, van de brasserijen, laat die bij u niet voorkomen, want dat waren de ongelovigen. Maar als je gaat kijken naar die tijd, had je dus eigenlijk het zuivere wijn, zoals wij het kennen. Hoeft niet per se naar 10% te gaan, maar het zou kunnen. Ja, dat bestaat. Maar dat was wel het minst gebruikte. Daarnaast had je namelijk Posca, zo noemen ze dat. Posca. En Posca vinden we eigenlijk is een mengsel van wijn en azijn. Met kruiden zelfs nog. In die tijd, als je voor degene die een beetje wijn maakt of daar wat verstand van heeft, en ik weet er niet zo heel veel van, dat als het proces of er komen verkeerde bacteriën in het proces bij betrokken, bij de wijnmakerij, dan wordt het geen wijn, maar dan wordt het azijn. Dan wordt het zuur. En dat noemden ze ook wel zure wijn. Wij zouden zeggen, dat smaakt nergens naar, maar zij gebruikten dat. Zij gebruikten dat en mengden dat weer met water, mengden dat nog weer met soms druivensap, om die zuurigheid weg te krijgen. Ze deden er zelfs honing bij, of kruiden, om het smaak en de geur en de aroma te krijgen. Hooglied zegt dit, ik zou u laten drinken van kruidenwijn. Er staat geurige wijn eigenlijk in de grondtekst. Geurige wijn, een wijn met aroma, wat lekker ruikt. Hebben we zoiets, wijn dat lekker ruikt? Ja, het was heel gebruikelijk om aan die Posca, dat zuurige, om daar inderdaad ook kruiden aan toe te voegen voor de geur en smaak, om het zoet te maken. Druivensap. Van alles werd daar eigenlijk, waren ze mee aan het testen en aan het doen om die Posca, dat zuurige, drinkbaar te maken, zouden wij bijna zeggen. Azijn, of die zure wijn, werd ook gewoon geproduceerd. Hè? Het was niet alleen maar zo van, het is misgegaan, nou ja, wat moeten we daarmee, we gooien het niet weg. We gaan het nee, ze maakten het ook, die Posca. De azijn die werd niet, dat was niet negatief, zij gebruikten dat. En dat was eigenlijk het standaard rantsoen van de militairen. Weet je nog, toen Jezus aan het kruis hing, en ik lees gewoon even Johannes hoofdstuk 19 bedoel ik, vers 29. En er stond een kruik vol zure wijn bij het kruis van de Heer Jezus, meegebracht door de soldaten. Zure wijn. Zie, dat is die Posca. Dat is die wijn waar een groot deel azijn bij in zit. Aangeleend nog vaak met water, smaakstoffen zouden wij vandaag de dag zeggen, kruiden, aroma's, zoetigheid. En dat lezen we dan ook. Er stond een kruik vol zure wijn, ze vulden het met een spons met zure wijn, staken die op een stengel, brachten die naar de mond van de Heer Jezus en hij dronk ervan. En op dat moment gaf hij de geest. Zie, de eerste keer niet. Er zat een merre in. Daar staat ook niet bij dat het zure wijn was, als ik het juist heb. Dat was sterker spul. Dat was feitelijk een verdovend materiaal. Zie, dan zie je weer het medische terugkomen. Dan zie je het medisch gebruikte van als operaties deden, wat ik zo straks al even zei. Daar gebruikten ze ook als pijnstiller alcohol bij. Nou, dan gaven je gewoon een dosis, om het zo maar te zeggen. Dat was dus eigenlijk, je had zuivere wijn. En je had die Posca, die beetje zurige wijn, die werden gebruikt door het grote gros van het volk. Die Posca, dat was het grote gros. Dat was wat zuurig, het was een heel laag alcoholpercentage. Je verwachtte zo 1-2% dat daar nog in zou kunnen zitten. Ja, misschien iets hoger, maar dat hangt er natuurlijk vanaf wie het maakte en wat de verhoudingen waren. Er zijn recepten gevonden, dat is het enige wat we hebben. Maar de verhoudingen zijn niet altijd terug te vinden. En als laatste dan had je nog Lora als wijn. Maar wij zouden zeggen wijn, dat is niet eens wijn meer. Als je de wijn of de druif helemaal gebruikt had, je had eerst de wijn eruit geperst, het mooie spul. En je had dan nog eens een keer iets over, dat heette eigenlijk pulp. Een restproduct. Wat ze daarbij deden, dat lieten ze gewoon staan en dan gooiden ze water bij in. Dan lieten ze gewoon 24 uur staan. Ze roerden het eens een keer. Zodat eigenlijk de laatste dingen die nog in de schil van de druif zat, dat die ook nog eens oplost in het water. Eigenlijk een beetje smaakwater, is het niet? Net limonade. Ja? En dat gingen ze dan ook nog eens een keer weer aanvullen met wat smaakmiddelen. Je begrijpt wel, als je dat laatste hebt, dat natuurlijk met de warmte, dat kan nog inderdaad enigszins fermenteren, mocht dat nodig zijn, maar er zit zoveel water in, dat alcoholpercentage was zo laag. En die Lora noemden ze ook wijn. En dat was dat voor de slaven en het gewone voetvolk. Maar dat was veelvuldig aanwezig. Zie, als je deze die drie dingen zo ziet, dat je de gewone wijn zoals wij dat min of meer kennen, was echt een exclusief product. Dan heb je de Pascha, wat aangelengd werd met azijn. En dan als laatste nog de Lora, bijna een ranja-achtig iets zouden wij zeggen. Maar er zaten nog weer die ontsmettende stoffen, die konden toch nog vrijkomen om dat water als het ware ook nog weer, wat erbij gegooid werd, te ontsmetten. En dus eigenlijk ook nog dat het heel bruikbaar werd. En als je dat zo ziet, dan zie je ook dat we inderdaad een heel andere gedachte hebben als we de cultuur van die tijd gaan begrijpen. Dat is wel eens het grote handicap als je spreekt over de Bijbel, dat je op sommige punten wel eens inderdaad terug moet naar de culturen zeggen van onze gedachten over bepaalde facetten. Als ik de Bijbel lees over sterke drank en over wijn, is dat hetzelfde als wat in die tijd leefde? Dat is de brug die ik vandaag proog te maken. En wat punt betreft alcohol, is er een enorm verschil wat cultuur betreft. En het is goed om dat in te wegen. Ik bedoel, ik sta hier vandaag niet om te vertellen dat u geen alcohol mag drinken. Ik wil u alleen laten zien dat als u de Bijbel leest, dat het iets anders is dan wat u misschien denkt met de gedachten die u heeft, die we vandaag aan de dag om ons heen zien. Dat als u uw Bijbel leest, dat u ook inderdaad weet van, ah ja, het werd gebruikt als medicijn. Dus dat wijn dat gemengd werd, gemixt, ja, dat werd met water aangelengd. Het woord wijn, dat was alles waar maar druivensap bij betrokken was, zou je bijna kunnen zeggen. En als laatste zou ik er ook nog willen zeggen, eens even kijken, daar hebben we nog juist tijd voor, is dat wijn lokaal was. Een beetje een vreemd iets, ik weet niet, ik denk dat het waarde heeft, dus ik dacht ik voeg het wat toe. Omdat namelijk in de cultuur van Israël, en als je de Bijbel leest, dat het altijd gebruikt werd voor het gezin. Het was heel lokaal. De wijnstok die hij had staan produceerde eigenlijk druiven. En een gedeelte werd gedroogd. Ja, een gedeelte werd direct opgegeten. En een groot gedeelte werd in wijn omgezet. Dat was heel praktisch. Hoe kun je eigenlijk van de oogst die één keer per jaar is, hoe kun je die zo lang mogelijk uitrekken? Graan kun je bewaren. Dat is droog. Zeker in die contraien. Maar wijn en druiven, fruit, dat kun je, dat bederft snel, zeker bij de temperaturen die ze daar hebben. Oké, ze hebben spelonken, ze hebben ook hun koelkast, om zo maar te zeggen. Ja, ze hebben kelders en ze kunnen daar ook van alles in maken. Maar als je kijkt naar de hele wijnmentaliteit daar, was het eerder zo van, het hoort bij dagelijks rantsoen. Het is een dagelijks product die we produceren van eigen land. Nou, het was heel gebruikt dat iedereen een wijngaard had. Jezus had gelijkenissen en dan sprak hij over de wijngaard. En de wijngaardenier. En die was in de oogsttijd en die ging naar de markt om mensen te halen. Ja, op het zesde uur en op het negende uur en zelfs op het elfde uur ging hij nog. Het was nu de tijd van de oogst. Dat is eigenlijk het punt wat de Heer Jezus wil maken. Die wijngaardenier die zei, ik heb personeel nodig. Kom en help. Dit is de tijd, de oogst, de piek van alles. We lezen het ook in het Oude Testament, dat bij die slechte koning Achab. Die had daar een wijngaard naast hem van Naboth. En wat zeg je, die zou ik willen hebben. Ik geef je een betere weer terug. Ah, zegt Nabot, dat gaat niet. Deze is van mijn opa geweest, en van mijn opa, en mijn opa's opa. En er zitten al generaties in onze familie. Die wil ik houden. Dat was van zijn wijngaard. Het was altijd voor persoonlijk gebruik. Het was een geweldige manier voor elk gezin om van die wijngaard een deel te laten fermenteren als zijnde van, dit bewaren wij voor latere tijden. Dit bewaren we ook als het waterkwaliteit minder wordt. Om het goed aan te kunnen lengen. En het werd ook gebruikt als geschenken, als gift. David, die het boze plan had om Nabal eens flink te pakken te nemen, omdat hij geen geschenken had gekregen voor de bescherming van zijn kuddes, weten we het nog. En dat die vrouw, Abigail, die gaat erheen en wat namen ze mee? Rozijnenkoeken en twee zakken wijn. 1 Samuel 25, 18. Twee zakken wijn. Dat was gewoon het werd als geschenk gegeven, maar het weer in de context van koeken, brood, wijn. Het was een normaal, zo van, hier, dit hadden wij eigenlijk moeten ontvangen. Dingen waar jij direct mee aan de slag kan eten. Misschien nog een leuke anekdote. Ook terug te vinden in de Bijbel. Op het moment dat Salomo de tempel wil bouwen. Ik kwam daarop en ik denk, dat is op zich wel een interessant iets. Toen Salomo de tempel ging bouwen, had hij hout nodig. En hij ging dus naar de noorderburen, eigenlijk naar Tyrus, een handelaar die daar zit. En daar vroeg hij inderdaad, de koning van Tyrus, even kijken, wat was zijn naam ook alweer? Ik zit in twee kronieken, hè. Twee kronieken gaat hij. Guram heet hij, met CH. Of Huram, het is maar wat je het uitspreekt. En Salomo die legt dus inderdaad uit van, ik heb hout nodig. Heb jij werkers voor mij? Want jullie zijn houtwerkers. Ja, zegt hij, dat is goed. En Salomo die zegt, ik zal je betalen. Ik zal je betalen als volgt. De houthakkers dan. 20.000 kor uitgeslagen tarwe. Dus zuiver graan. 20.000 kor gerst. En kor is een maat, een gewichtsmaat van vaste artikelen. Maar wat zegt hij dan? En 20.000 bat wijn. Bat, B-T-H, B-A-T-H. Bat is een maat voor vloeistoffen. En dan lees je daar zo 20.000. Oké, dat lijkt me al veel. Als je dat omrekent naar liters, dat is 420.000 liter wijn. Minstens. Als we zo een beetje een ruwe inschatting kunnen maken, het is niet helemaal zuiver. We kunnen niet exact zeggen hoeveel een bad was. Het staat hem rond de 20 liter. Dus dan maar uit 20.000. Het staat er zelfs iets boven. 21 punt zoveel. Dus dat is een grote hoeveelheid. Waar haalde Salomo dat vandaan? Belasting. Juist, heel goed. Salomo was de man die inderdaad een enorme belasting en belastingheffing op zijn volk legde. En die konden daarvoor betalen. Dat was niet zijn eigen productie alleen. Dat was zo van, wij gaan een tempel bouwen, volk. Lever maar. Er waren gigantische hoeveelheden in onze ogen. En het was min of meer een ruilmiddel geworden. Jij levert arbeid en hout, ik lever jou eten en drinken en voedsel voor die mannen. En deze hoeveelheden, want hij levert er ook nog hetzelfde hoeveelheid olie bij. Ja? Graan, wijn en olie, weer die drie producten. Als sommige mensen neigen daarna en zeggen, kijk, wijn is een commercieel product. En dus is het iets wat commercieel gehandeld en verhandeld mag worden. Zo lees ik dit niet. Dit is een ruilmiddel. Dit is niet dat Salomo wijn commercieel gemaakt heeft. Dat waren namelijk de Romeinen. Zie je, in de eerste eeuw van Christus, toen het Romeinse Rijk ging groeien, waren het de Romeinen die eigenlijk de wijntechnologie die zij ontwikkeld hadden, en dat hebben zij, om die te exporteren naar de andere landen. En dus overal waar zij kwamen, hebben zij eigenlijk hun voetsporen nagelaten als het gaat over wijnproductie. Bij alle landen in Europa waar nu wijn geproduceerd wordt, kunnen we terugwijzen naar de Romeinen die het daar gebracht hebben. Of in ieder geval de kennis en de know-how hebben gebracht. Op het moment, dat waren de grote commerceplaatsen. De stad Pompei, die onder dat vulkanische, bij de Vesuvius, die daar ligt in het jaar 79 na Christus, is die bedolven. Die stad was de topproducent wat betreft alcohol. Wijn moet ik beter zeggen. Dat was een topproducent, dat was een exportgericht iets, lag vlak aan het water en dat werd afgevoerd. Het jaar 79, zie je, de eerste eeuw van Christus. Dat was, er werden op een gegeven moment zoveel wijngaarden geplant dat er een tekort was aan graan. Dat de keizer van Rome ingreep om te zeggen van er mogen geen wijngaarden meer opgetrokken worden. Er moeten zelfs gerooid worden. Wijn werd commerce. Big business. Op het moment van de val van het Romeinse Rijk. Wie nam er dat over? De monniken. De monniken hebben met de kerk, want die hadden natuurlijk de Eucharistie. Daar had je wijn voor nodig. Die bouwden dat uit. In de middeleeuwen waren de monniken de grootste exporteurs en producenten van wijn in Europa. Sommigen produceerden zoveel dat ze over heel Europa, ik bedoel kloosters, die produceerden zoveel wijn, dat ze over heel Europa exporteerden. Wijn was handel geworden. Goed betaald en commercieel goed om in te investeren. Wel mensen, ik heb u vandaag eigenlijk gewoon eens wat meer laten, wat meer vertelde over wat wijn was in de tijd van de eerste eeuwen, om het zo maar te zeggen, van onze jaartelling. Om eigenlijk een beeld te geven van hoe alcohol en met name dan wijn in die cultuur, in die tijd, zijn plaats had. Het had een hele andere plaats in de samenleving dan wij kennen. Dat is niet direct te vergelijken. Dat was mijn punt waar ik mee worstel. Ik kan dat niet direct vertransporteren. Wij gebruiken wijn niet zozeer voor medische doeleinden. Wij gebruiken wijn niet zozeer voor medische doeleinden. Er zijn mensen die dat inderdaad zeggen. Wijn is gezond. Er zijn onderzoeken, maar er zijn net zoveel onderzoeken die dat weer tegenspreken. Wij gebruiken geen wijn om ons drinkwater te verbeteren. Wij gebruiken wijn met vaak een alcoholpercentage die behoorlijk wat hoger is dan in die tijd. Wij kunnen vandaag overal, en ik bedoel bijna overal, alcoholische dranken kopen. De klok rond, nachtwinkels, rijden langs. Wat staat daar? De meest dure, exclusieve dranken staan daar. Overal wordt het vandaag een dag commercieel aan de man gebracht. Dit zijn factoren, mensen, die wij moeten weten en moeten inwegen om inderdaad ook, je zou kunnen zeggen, een reëel beeld te krijgen van wat wijn in de Bijbelse tijd was en wat het voor ons is. En nogmaals, ik zeg het nogmaals, nergens staat een verbod. Dat is niet wat ik promoot. Dat is ook niet wat ik u mee wil geven. Dat is niet mijn accent. Maar ik hoop dat deze factoren die ik vandaag aangedragen heb, met name over het grijs gebied en de gevolgen in onze maatschappij, alleen al verkeersdoden, kunnen we dan zeggen grijs gebied? Ligt dat zo makkelijk? Ik denk dat we daar meer kunnen zeggen. Het is voor ons ook, en voor mij is het ook te eenvoudig om te zeggen, word niet dronken. Ja, dat is het verbod. Maar ik hoop dat en dan zeg ik even wij, dat wij als herders van deze gemeente u geholpen hebben om ook wijn in de cultuur van het Oude en Nieuwe Testament te zetten en te gaan begrijpen wat voor rol het daar had, wat voor plaats. Zodat wij beter inzicht hebben hoe wij ermee om kunnen gaan. Hoe dat u ermee om kunnen gaan. En dat de Heer u mag leiden daarin. Dat is mijn verlangen en ons verlangen. Om de tijd verstandig te benutten. Om waardig te wandelen voor onze Heer. Zodat wij maximaal kunnen leven voor zijn eer en glorie. Dat was mijn verlangen, mensen. Ik hoop dat u inderdaad ook zo eens van een andere kant de Bijbel en de cultuur kan zien en waarderen. Zullen we zo eindigen, wel Vader? Er is soms wel eens een kunst, Heer, om 2000 jaar na het Nieuwe Testament, om ons terug te verplaatsen in de tijd van de Heer Jezus. Om in die cultuur te leven. Heer, het staat niet alleen. Het is niet alleen 2000 jaar verschil, Heer. Het is ook nog eens een heel andere cultuur. Heer, een cultuur in die zin van zelfs nu, Heer, is in het Midden-Oosten. Een heel andere cultuur dan waar wij gewoon zijn, waar wij in leven. Het is een heel ander klimaat. Wij leven in hele andere omstandigheden, Heer, met veel meer technologische voorzieningen. Heer, waar wijn toen ook een essentieel geschenk was van u en altijd geweest is, Heer. Wijn is een geschenk van u. Als we zien hoe het ook in de Bijbel naar voren wordt gezet, Heer, dan is het een geschenk. Dan heeft het geweldige, goede dingen van u meegekregen in het leven van de Bijbelse tijd, zoals we dat ook zien, Heer. En Paulus was zich daar maar wat van te bewust als hij tegen Timotheus zegt, drink een klein beetje wijn. Bij de oudste wordt gezegd, Heer, van de oudste van de gemeente zegt Paulus niet van ze mogen niet drinken. Nee, ze mogen niet verslaafd zijn aan. Heer, er is geen absoluut verbod. Maar we moeten ons wel goed realiseren, Heer, dat we in een andere tijd leven, dat wijn bij ons een andere plaats heeft. En dat het ook een groot commercieel goed geworden is. Waar wij inderdaad vragen aan u, Heer, leid ons, zodat wij uw wil verstaan en ook mogen wandelen dat uw naam waardig is. Heer, wilt u zo aan ieder hier helpen, ook mij, om dit ter harte te nemen en daarna het toe te passen, Heer, zoals u dat in onze levens doet, voor de glorie van uw naam. Amen.